De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedenavond, we zijn er weer om met een Pantelitsch podcast, een wedstrijdeditie direct na de wedstrijd Ajax-Excelsior, die eindigde in 7-1. Jan, is er een andere club op de wereld die bovenaan staand het beste doelsaldo heeft en waar de media / fans nog steeds 10 dingen kunnen opnoemen waardoor het allemaal kut is?
Ja, ik denk dat we vrij uniek zijn in dat opzicht. Ik moest nog weer een keer aan Co Adriaanse denken, die volgens mij als koploper na een overwinning werd ontslagen. Maar dat gaat als Schreuder niet gebeuren, maar we zijn gewoon een bijzonder clubje wat dat betreft.
Ja, af en toe. Nee, ik zeg het een beetje met een glimlach, maar het is wel vrij bijzonder. Ajax wint vandaag dik van Excelsior, wat niet veel voorstelde. Moeten we eerlijk erbij zeggen, ik had een beetje VVV-vibes. Om eerlijk te zijn, die keeper heeft er zeker nog 3 of 4 uitgehouden. Dus dubbele cijfers was vandaag echt mogelijk geweest. Desalniettemin, ja, ik bedoel, als je met 2-0 maar van Excelsior wint, zegt iedereen. Ja, hoe kan dat nou? Het is Excelsior. Maar ja, ben je met 7-1, dan is het nog niet goed genoeg. Er is nog steeds het een en ander op te merken en aan te merken. Maar we gaan gewoon de wedstrijd even doornemen, Jan. Ja. Om te beginnen, de opstelling. Brobbey begint in de spits. Bergwijn begint vanaf rechts. En Sanchez begint als rechtsback omdat Rens nog steeds geblesseerd is. Taylor was niet fit. Dat vond ik vrij verrassend. Dat had ik niet aanzien komen. Waardoor Klaassen ook ging spelen. Puntje naar achter. Berghuis op 8. Klaassen op 10. Weet je, ook een soort dubbele 8. Vond het Alvarez was verder teruggezakt. Wat vond je van de opstelling?
Ja, vrij logisch eigenlijk. Ik had er niet zoveel op aan te merken. Ik hoopte al op Brobbey in de spits. Ja. Ondanks dat Kudus, zoals Pieter Zwart van de week nog geschreven, veel meer werkethiek in zo'n wedstrijd legt. Ja, ik was hier blij mee eigenlijk.
Ja, precies. En Brobbey, zo'n wedstrijd heeft het gewoon heel goed gedaan. Al had hij er denk ik vandaag 5 achter zijn naam kunnen hebben. Als hij iets meer scherpte of iets meer geluk had gehad. De wedstrijd begint een beetje traag. Ik begon alweer, het was denk ik 10, 15 minuten. Ik denk, we mogen wel eens de eerste kansen mogen wel gaan komen. En eigenlijk in minuut 15 was ineens daar een grote kans. Hij schoot al een keer eerder op doel. Keeper hield die mooi uit het doel. Maar Sanchez, daar kwam de bal per ongeluk voor de voeten. En die schuift hem met links erin. Prima goal.
Ja, en hij staat er wel, hè. En overigens vond ik, ik moet zeggen dat ik dat baltempo nog best wel aardig vond voor die eerste helft.
Ik vond de energie die ze erin gooiden was gewoon positief. Ik bedoel, er was niks mis mee. En Sanchez zelf, wat vond je daarvan vandaag?
Nou, hij had natuurlijk die eerste 10 minuten 2 keer een verkeerde paas. Ja. Dat vond ik sowieso wel de eerste helft. Dat ik dacht van, weet je, best wel door de hele ploeg wel wat verkeerde ballen. Berghuis. Dat je denkt, ja zeker. En als je dan als je wat meer onder druk wordt gezet en wat dieper op je eigen helft weg wordt gezet, dan gaan dat soort momenten natuurlijk een nog zwaarder wegen.
Nee, precies.
Dus logisch dat je dat het dan af en toe moeilijk wordt in dat soort
dingen. Het was met Vlagen echt heel slordig die eerste helft. In de passing, Berghuis, Timbal, Sanchez, aantal mensen. Maar desalniettemin wordt het ook vrij snel 2-0. 10 minuten later, Berghuis met een prima geplaatst rond. Een beetje typische Berghuis doelpunt.
Ja, en ook wel, ondanks dat zijn paas uiteindelijk niet goed was, Bessie die toch wel weer daar lekker die overlap heeft aan die linkerkant. Ja, dat liep best wel aardig.
Precies. Nou, de wedstrijd kabbelt voort en je denkt van, er komt schot op schot, kans op kans. Die keeper heeft er echt een kopbal uitgehouden, een aantal schoten van Sanchez geloof ik, Brobbey, een kopbal van Alvarez. Ja, het waren echt hele grote kansen. Dus het had op dat moment echt al denk ik 4-5-0 kunnen staan. Maar dat overdrijf ik niet, Jan, toch?
Nee, zeker niet. Nee, het was wachten op de 3-0.
Ja, precies. Nou, die viel uiteindelijk vlak voor rust. Dusan Tadic, die ik trouwens goed vond spelen aan de linkerkant. Met een voorzet en Brobby die hem afrondt. En Brobby had eigenlijk zijn doelpuntje te pakken, want hij had al twee grote kansen gehad die eerste helft. Waar ja. eigenlijk wel in mochten.
Ja, het dreigt een beetje zo'n frustratieavondje voor hem te worden. Maar ik denk dat hij nu met een gerust
hart hij ging alleen op de keeper af en dan schiet hij dan best wild. Recht door het midden op de keeper. En daarna die kopbal, die had hij ook wel op principe toch wel kunnen zetten. Maar goed, hij maakt hem toch vlak voor rust. 3-0 met rust, niet aan het handje. Dus,
nee, zeker niet.
Nou, tweede helft die begint en Wijndal komt erin. Vond ik op zich wel mooi. Ik ben ook weer benieuwd naar een paar minuten Wijndal. Dat was weer even voor mijn gevoel heel lang geleden. Dat was ook zo dat hij gespeeld had. En ook logisch. Blind kreeg complimenten. Zag ik op de socials voor zijn optreden. Dan moet ik zeggen dat Blind aan de bal, zonder dat er hoog druk op hem gezet wordt, nog steeds echt een passing heeft van wereldklasse. Dat is dat heet packing, is dan weer de term in het voetbal, dat is weer iets nieuws. Maar dat is het paas die je vooruit geeft en hoeveel spelers sla je daarmee over. Nou, dat is waar Deli Blind, vind ik, echt in uit kan blinken. Ja, dat deed hij vandaag weer uitstekend.
Ja, dat weet je, dat in dit soort wedstrijden, dat is natuurlijk op zijn lijf geschreven. En dan zie je ook die paaslijnen liggen af en toe open naar Brobby. En dan moeten tegenstanders toch keuzes gaan maken. En dan hebben ze het lastig.
Ja, Brobby had toch met vlagen nog wel soms ruzie met de bal. Hè? Met dat aannemen met mensen in de rug.
Ja.
Ik heb het gevoel dat hij de begin van het seizoen echt wel een stuk stabieler deed. Ik vond hem dat tegen Go Ahead ook al niet in uitblinken. En vandaag vond ik het ook mooi. Hij was beter in de ruimte dan als je hem op hem in kon spelen. Maar goed, misschien is het ook maar een fase. En dan pikt hij het volgende keer weer goed op. Over Brobby gesproken. Wat ik zeg, Wijndal die kwam erin. En in principe Bergwijn met een assistje op Brobby. Die hem hoog in het doel erin knalt. Ik had ook het idee dat die keeper, die is echt 1,80 of zo.
Een beetje Lamproe-vibes, hè?
Ja, dat had ik wel. Hij keepte overigens echt goed, hoor. Want hij heeft er echt 3-4 uitgehouden. Van ik dacht, echt 100% kansen. Dus toch weer een extra doelpuntje voor Brobby. Dan gaat het snel en komt ook Tadić met een doelpuntje.
Ja, briljante goal.
Ja, dat is schitterend. Ja, wat moet je erover zeggen?
Ja.
Ja, kijk, weet je, het is bij alles was denk ik, het is Excelsior. Maar ja, ik bedoel, Ajax is de laatste weken niet echt een grootse vorm. Dat je dit ook maar weer moet aangrijpen voor een ommekeer, in de goede zin van het woord. Overigens, voordat we verder gaan met ik was ook een discussie gaande op Twitter. Ik vind wel dat er vrij veel spelers in stonden die in principe niet heel goed aan de bal zijn.
Nou, ik zat ze ook na te gaan, en vooral achterin en op een middenveld.
Ja,
hè?
Ik vind Sanchez, Alvarez, Bessie, Brobby, Klaassen. Dat zijn nou niet de spelers die aan de bal, het voetballend zeg maar uit kunnen blinken. Dat is denk ik wel echt 2-3 spelers te veel, hoor. Voor zeg maar wat Ajax eigenlijk wil, hè, uiteindelijk.
Nou ja, als je mee wil draaien voor de top 16 in Europa, hè, voor de Champions League, dan moet denk ik dat niveau wel omhoog. En dit is echt Europa League niveau, denk ik.
Ja, wat dat dan gaat, dat mag je wel concluderen. En daar mag je ook kritisch naar kijken, vind ik, naar het aankoopbeleid. Misschien komt het nog bij Bessie en Sanchez. Ik denk dat Sanchez zelfs beter aan de bal is dan Bessie. Misschien wel. Maar in ieder geval, beide blinken ze daar niet in uit. En als ze dan beide op de back staan, en je had daar vorig jaar Mascherini lopen, en Martinez en Blind. Ja, dat was toch andere koek. Toen was eigenlijk Timber de minste aan de bal van die drie. En dat is toch wel bijzonder.
Dat ga je natuurlijk merken in topwedstrijden. Ja, want de foutjes die van de week worden gemaakt, die kunnen ook gewoon in topwedstrijden in Nederland worden gemaakt.
Ja, kijk,
als
tegenstander hoog druk gaat zetten, dan heeft Ajax gewoon niet de kracht om daar onderuit te kunnen voetballen. Want in principe heeft Timber dat ook niet echt in zich. Die kan wel met een dribbel onder druk uitkomen, maar die heeft ook niet echt zeg maar een echte goede paas. Hij kan wel goed pasen, maar niet zoals Blind bijvoorbeeld. En Sanchez en Bessie al helemaal niet. Dus dat is wel een puntje van zorg, vind ik, hoor, voor de nabije toekomst. En dan mogen ze ook echt wel kritisch naar kijken intern van, moet je niet een verdediger erbij gaan halen die gewoon een stuk beter aan de bal is? Ik denk dat Wijndal op zich beter aan de bal is dan Bessie, verwacht ik.
Ja, dat denk ik ook. En ik heb precies dezelfde punt waarvan ik denk van, daar moet echt wel aandacht voor zijn als je richting de transfermarkt.
Ja, want in principe Alvarez en Brobby, als je die twee erin hebt staan, dat zou van mij betreft prima zijn. En Brobby hoeft ook niet heel goed te kunnen voetballen als spits. Ja, die moet gewoon de ballen vasthouden, want Haller kan ook niet goed voetballen. Maar die had wel een bepaalde nut en een bepaalde kracht. En zeker als je niet een keer eronderuit kan voetbal, kun je de lange bal hanteren. Dus op zich is dat wel heel logisch. En Alvarez is er gewoon heel... Ja, die is blinkt niet uit aan de bal, is daar wel sterk en verbeterd. En man moet het ook vooral hebben van zijn verdedigende taken en de taken zonder bal. Maar daaromheen zou ik zeggen, wil ik toch wel eens liefst zoveel mogelijk voetballers hebben.
Ja, zeker. En ik ben vooral benieuwd hoe ze dat binnen de club nu de besluitvormingsprocessen gaan organiseren. Ja. Want dat zal het grote punt worden, denk ik, de
komende
maanden.
Ja, dat denk ik ook. En dat wordt nog leuk. Want in principe heb je nu twee linksbacks voor 33 miljoen gekocht.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel... En je moet Blind ook gaan vervangen.
Weet je, Bessie kan uiteindelijk heus wel als linker centrale verdedigen. Maar dan moet alles om hem heen moet veel meer voetbal gaan hebben.
Ja, maar dan zou je bijna zeggen, je wil een keer Bessie naast Wijndal en Timbal zien. Dat zou met de huidige spelerstand het meest optimaal zijn. Maar ja, Blind is eigenlijk beter aan de bal als Wijndal. Dus dan zou Blind linksback. Ja, ik weet het niet, Jan. Ik vind dan ook dan dat kan ook niet met Timbal dan. Of op een of andere manier. En dan helemaal niet als je dan Sanchez in de rechterkant hebt.
Nee, en ik kreeg een appje van iemand van de week die zegt van... Ja, je bent altijd tegen de komst van koopmijners. Maar wat nou als we Alvarez inwisselen voor koopmijners? Hoe zie je het dan aan de bal? Dan denk ik, ja, dan heb je wel misschien wel weer een type als Martinez, zeg maar... Die wat linies over kan slaan. Je hebt wel wat meer voetbal, maar...
Ja, maar koopmijners als linkers naar de verdediger kan niet?
Nee. Ja, tenminste, in wedstrijden zoals tegen Excelsior wel, denk ik. Ja. Maar in die topwedstrijden uiteindelijk.
Nee. Oké, nou, we gaan het allemaal meemaken. Dat is allemaal voor de toekomst. Nou, we pakken het weer even verder op. We zijn inmiddels een minuut 70. Ook Excelsior ging wat wisselen. Minuut 74 komt Berghuis, gaat eruit voor Kudus. En Conceição komt erin, wat ik leuk vind. Ik vond dat hij het ook wel verdiende. Na de goede invalbeurten tegen Volendam en Napoli. Leuke speler om naar te kijken. Heel energierijk. Vlak daarna Bergwijn. Staat 1 minuut aan de linkerkant. Met Brobbey in de spits. Dat zeg ik erbij. En hij scoort. Ik heb een hele discussie ook weer in een appgroep met vrienden. En ja, daar wordt dan gezegd. Tadic en Bergwijn zijn beide uitblinken op links. En eigenlijk kunnen ze allebei nergens anders spelen. Nou, ik ben er iets anders mee toegedaan. Maar het is wel een feit dat ze beide uit kunnen blinken aan de linkerkant. Ik bedoel, ik denk wel dat je Bergwijn op 10 kan zetten. Ik denk dat je Tadic nog op 10 kan zetten. Want Bergwijn op rechts is wel echt een heel stuk minder, vind ik hoor.
Ja, voor een Tadic is dat toch niet helemaal lekker. Hè? Als je dat dan ziet, zo binnen een minuut. Dat zag je ook wel eigenlijk aan zijn kop, volgens mij.
Ja.
Maar weet je, ja, ik denk nog steeds Bergwijn. Die kan je eigenlijk op meerdere posities uit de voeten. Die zal toch... Ja, ik denk dat hij beter tot zijn recht komt dan Tadic aan die rechterkant.
Ik denk dat je met Tadic minder makkelijk kan gaan schuiven dan met Bergwijn.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, en ik denk ook, als je... Volgens mij was dat ook wel dat doelpunt... van Brobbey, waar Bergwijn de assist op gaf. Dat was ook centraal. Ik denk dat als Bergwijn ergens een beetje zwerft rond die 10-positie, dat het ook best wel zou kunnen. Dan heb je Tadic aan de linkerkant, Berghuis aan de rechterkant bijvoorbeeld. Nou ja, dat zou best kunnen. Maar ook dat, ja, we gaan het zien. Genoeg puzzels te leggen, zou ik zeggen. Maar het was wel frappant, ja. Want Bergwijn was begin dit seizoen echt fenomenaal. Maar toen stond Brobbey in de spits en hij aan de linkerkant. En het was eigenlijk... In minuut 74 voor het eerst weer. Hè? Want de laatste weken is toch Kudus vaak in de spits geweest. En dan werd Bergwijn echt een stuk minder, vond ik. Dus vandaag na 1 minuut stond het weer zoals zeg maar een week of 6 geleden. Hup, meteen doelpunt.
Ja, leuk. Maar ik ben ook blij met de invalbeurten van Kudus en Conceição. Ik denk ook voor het publiek, de laatste 20 minuten kan het nog wel eens een beetje inkabbelen. Ja. Maar met dit soort gasten erbij, dan weet je dat er toch nog iets verrassends kan gebeuren.
Ja, het slotoffensief was voor Kudus, die een doelpunt maakte. Een kluts voor de goal en Kudus kon hem er makkelijk in tikken.
Ja.
Ja, en uiteindelijk 7-1, ja, niks op aan te merken. Wat moet je hier nou mee, Jan? Met zo'n wedstrijd.
Nou ja, weet je, de problemen lagen al niet in dit soort duels eigenlijk. Hè? Even los van die wedstrijd dan tegen de Eagles. Ja. Maar weet je, dat voetballen, als je de ruimte krijgt en niet op je eigen helft onder druk wordt gezet. Ja, dan lukt het allemaal wel. Ja. Maar ja, het is wat we ook al een paar keer hebben vastgesteld vanavond. Is dat het af en toe behoorlijk slordig kan zijn. En dat ga je in die topduels gewoon merken. Dus ja... Het is hopen dat je nu tot de winterstop een mooie race kan neerzetten in de competitie. Dat je je eerste plek behoudt. En dan moet er toch ook op de transfermarkt weer iets gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je echt door moet pakken. Ik denk ook, je hoort in de wandelgangen soms nog wel eens de naam Ziyech vallen.
Ja.
Dat zou toch wel echt ideaal zijn, hè? Op de rechterkant. Ziyech, En dan op 10 Bergwijn. En dan op links Tadić met Brobby in de spits. Dan heb je echt wel weer een Europees... gewoon een goede voorhoede staan. En zeker met Ziyech. Iemand die Bergwijn kan bedienen. Tadić kan bedienen. Brobby kan bedienen. Dus ik denk dat dat goed is. En je moet achterin gewoon wat erbij doen.
Ja, weet je, gewoon het passingvermogen of ook een beetje de individuele actie. Dat wil je gewoon meer zien vanuit de verdediging en op het middenveld. Dat moet allemaal wat comfortabeler aan de bal worden.
Ja, nee, precies. We gaan het allemaal volgen. Even kijken, we hebben een wedstrijdwoord. Dus dat is nog, trouwens, voordat we daar naartoe gaan, ook nog wel interessant. Er was wat rumoer op de tribune. Er was een hoop rumoer en ik vroeg me eerst af, wat is er aan de hand? Maar we hebben de vlaggenrenner op de lange zijde.
Ja.
Die mocht niet rennen van de stewards. En ja, het publiek ging nogal fluiten, dus ik dacht, wat is er allemaal aan de hand? Maar dat was dus wel een grappig moment.
Ja,
ja, dat zorgde wel voor wat extra sfeer. En ik zag weer de telefoontjes de lucht in gaan met de lampjes. Waar ik
ja, prachtig. Wat een heerlijke sfeer. Hè?
Ja, maar jij vindt het prachtig.
Nee man, dat is verschrikkelijk.
Ik denk, keerstafrelen.
Nee, er zijn twee dingen waar ik me aan heb gestoord deze week. Dat zijn die lampjes. Maar en toch ook uiteindelijk al die opmerkingen over Schreuders hoofd. Ik denk, kom op jongens, even iets volwassener mag wel. Je mag het niet meer eens zijn met zijn keuzes afgelopen weken.
Ondanks Schreuder. Kom op man. Schreuder. Nou ja, ik zei net nog tegen iemand anders. Ik zei, we vergeten soms. Hij krijgt het niet meer op de rit. Ja, dat vind ik zo opportunistisch. Want Ten Hag kwam het eerste half jaar. Nou, daar werd overheen gescheten over die Ten Hag, dat eerste half jaar. Ik weet nog, de laatste wedstrijd was Excelsior uit. Er werd slaapkindje slaap gezongen. Ik bedoel, die is het aardig op de rit gekregen het jaar erop. Dus ja, die man moet je ook wel wat tijd gunnen hoor. En ik bedoel...
Ja. En je moet ook denk ik niet onderschatten wat het betekent als iemand als Ten Hag, die echt tot elk detail weet wat hij wil. Ja, hè? Als zo eentje weggaat uit
en
de organisatie.
Ja, 4,5 jaar gezeten. De TD die er al 10 jaar zat, viel weg. Het halve elftal is verkocht. Ja, we mogen ook wel een beetje de nuance in gaan zien, vind ik zelf. En dan nog sta je ondanks alles. Hè? En nogmaals, het aankoopbeleid mag je kritisch op zijn. Dat hadden we beter kunnen doen, denk ik. Maar desondanks sta je bovenaan met beste doelsaldo.
Ja, en ik probeer nog eventjes terug te denken. Hè. Ik weet nog dat Ko Adriaan zijn hoofdjeugdopleidingen was. En hij wist ook tot op detail wat hij wilde. Hè. Maar toen hij wegging, stortte eigenlijk die jeugdopleiding behoorlijk in. En heeft het wel ruim 10 jaar op zijn gat gelegen, denk ik. Met allemaal passanten die uiteindelijk echt niet de rol konden opnemen die Adriaan ze vervulde. En eigenlijk zag je dat misschien ook wel met Van Gaal toen hij wegging. Die ook precies wist hoe hij het wilde hebben. Heeft de club het daarna ook jaren gewoon lastig gehad om... Om dat op te vullen. Dus organisatorisch denk ik dat het best wel lastig is als zo'n, ja, of hoe, je kan het autoritair noemen, maar je kan het ook gewoon iemand noemen die heel goed weet hoe die het wil hebben. Als zo iemand weggaat, dan zijn er een hoop gesprekjes nodig, denk ik, voordat je helemaal weer het duidelijk hebt.
Maar wij zijn het eens, Jan. Schreuder voorlopig gewoon lekker blijven zitten.
Ja, zeker.
Sowieso over een maand is het WK, dus dan heb je ook een hele lange periode om naar je transferbeleid te kijken, denk ik. En ook een selectieinvulling. Ik denk dat er echt wel iets moet gebeuren nog. Goed, dat allemaal voor later. In ieder geval lekker dat Ajax dik wint van Excelsior, wat je mag verwachten ook ergens. Maar je moet toch ergens dat dal uitzien te komen. Dus hopelijk helpt dit. Volgende week Excelsior uit. Dus ja, dat is ook een
lijkt me niet.
Sorry?
Ja, je zei Excelsior uit.
RKC uit, excuus.
RKC, yes.
RKC uit. Dan moet je ook in principe weer winnen. Maar ja, toch een uitwedstrijd.
En RKC doet het nog niet zo heel slecht dit seizoen. Nee, zo'n zevende, geloof ik. Die doen het best wel aardig.
Best aardig. Nou ja, we gaan nu echt definitief naar het wedstrijdwoord. Ik noem er weer een PR op je, Jan. En jij mag weer eentje kiezen. We hebben Darcy Eikelkamp, die zegt bipolair Ajax. Vervolgens Mitsuko Thijwis, die zegt excellent. En dan met name dat stukje van Excelsior uiteraard. Thomas Hendricks zegt Excelsior. Waar dat op slaat, weet ik eigenlijk niet. Maar wel een leuke woordspeling. Bob King van Rashad AFCA. Brob Back van Die Hard Ajax Seed. Ook een goeie. Want het lek is weer bovenaan. Dat was ook wel leuk gevonden van Arjen van der Berg. Even kijken. En een 7-klapper voor de lange zijdeloper van Roel. Ajax in excelsis van Ranko Bogaert. Zeg het maar.
Nou ja, ik vind het Lex is weer bovenaan. Ik moet zeggen, ik vind hem wel leuk gevonden.
Ja, dat is ja. Arjen van der Beek. Arjan Beek 22 op Twitter. Jij mag een DM sturen naar de Pantelitsch podcast. En dan krijg je een geweldig bierglas.
Laatste dingetje nog, Bart. Van de week was er toch best wel wat rumoer over Schreuder. Dat hij misschien verdiend zou hebben aan Bessie. En dat scouts zich gepasseerd voelen. Ja. Eventjes, was dat nou onder Overmars anders dat die scout zich gepasseerd voelde?
Nee. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik vind persoonlijk dat die Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Schreuder en Tadic, heeft de afgelopen transferperiode behoorlijk veel invloed bij Ajax gehad. Dat begon al trainingskamp De Lutte, waar hij op het trainingskamp samen met Huntelaar en Hamstra de training ging bezoeken. Ja, dat is allemaal, dan zit je er wel dicht op als zaakwaarnemer. Ik bedoel, elke TD die heeft zijn eigen netwerk en zijn eigen zaakwaarnemers. Ik bedoel, Overmars die had Essel Sports en Forza. Die hebben Colombianen, Brazilianen zijn aangeboden. Daar hebben we niet per se alle scouts van Ajax naar gekeken. Ik bedoel, Martinez is wat dat betreft dezelfde transfer als Magallan. Alleen Magallan, daar hebben de scouts niet gezien, hoop ik. Want ja, daar zag je toch echt wel aan dat dat geen Ajax-speler was.
Precies.
Dus het is niet wereldvreemd dat TD's ook luisteren naar clubs van zaakwaarnemers. Dat is het van alle tijden natuurlijk. Alleen deze Milos heeft wel degelijk veel invloed. En die hele transfer van Bessie, die is helemaal gedaan uit de koken van Schreuder en
Nee, dat klopt. Ledovic. Maar het gaat me er eventjes om. Ik vind het belangrijk dat nu leek het wel alsof het onder Schreuder, sinds Schreuder er is, dat scouts zich gepasseerd voelen. Maar volgens mij is dat proces al wel langer aan de gang.
Ja, dat proces is zeker wat langer aan de gang. Ja. En bij de scouting zitten een aantal mensen ook al heel lang op hun plek.
Ja, en, zeker.
Daar worden heus wel spelers aangeleverd. Alleen, kijk, weet je wat ik me nou niet kan voorstellen? Stel dat de scouting op en top werkt. Laten we zeggen dat dat echt excellent loopt bij Ajax. Dan zou je toch verwachten dat je vervangers hebt voor Martinez en Anthony.
Zeker.
En als die goed genoeg zijn, hè, of als die echt aanspreekbaar, haalbaar zijn, et cetera. Dan gaat Schreuder toch niet samen met Malenovic een Bessie voor 23 miljoen halen. Dat wil ik gewoon niet geloven.
Nee, dat denk ik ook niet.
Ik bedoel,
nee.
Als daar gewoon adequate opvolgers bij de scouting staan, dan zegt Van der Sar, grijpt dan echt wel in. Van der Sar is in principe uiteindelijk eindverantwoordelijk voor technisch beleid. Hè? Ja. Daar valt nu het technisch beleid onder. Dan kan ik me niet voorstellen dat Van der Sar zegt van luister, onze scouts die leveren toppers aan. Weet je wat, halen jullie lekker die Bessie die een half jaar bij Glasgow Rangers linker centrale verdediger gespeeld. Dan betalen we daar meteen de één na hoogste transfersom ooit van de club voor. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
Nee, maar de hele beslissingstop, zeg maar, die er was in de vorm van Ten Hag en Overmars is weg. Dus er is daar een ruimte te vullen. En dat is op dit moment is het nog niet adequaat gedaan. En laten we hopen dat het vanaf de winterstop beter is.
Dan moet een coördinerende rol zijn.
Zeker.
Boven die scouting, boven het technisch duo. Iemand die zeg maar een groot netwerk heeft, maar die ook zeker gewoon know-how heeft en een knopen kan doorhakken. En ook erin kan grijpen als dingen de verkeerde kant op gaan. Ja, dat moet toch gebeuren. Maar ja, ook Henk Veldmaat, die ooit binnen is gehaald als de wonderdokter en de hoofdscout van Ajax. Ja, ik bedoel, ik kan me namelijk niet voorstellen als hun echt daadwerkelijk toppers op het presenteerblaadje geven aan de technische staf en aan de technische mensen. Dat die dan gaan zeggen, nou weet je wat, dat laten we links liggen. Weet je, we gaan gewoon met 23 miljoen smeren.
Nee, natuurlijk niet.
Dat gaat er echt niet in bij mij.
Nee,
dus ja, wat dat betreft, ik denk dat ook naar de scouting kritisch gekeken mag worden, kan worden. En ja, ik vind dat je deze hele transferperiode daar kritisch naar moet kijken. We hebben toch spelers gehaald waarvan je toch op zijn minst twijfels mag hebben of die bij Ajax passen.
Nou, dat kun je wel stellen. Ja.
En overigens, volgens mij was dat tijdens de transferupdate van de zomer met Kevin en Lars ook over gehad. Ajax heeft best een goed track record van transfers boven 15 miljoen, hè. Ik bedoel, dat is echt helemaal niet zo slecht. Als je kijkt wat Ajax uitgegeven heeft aan boven de 15 miljoen, dat waren eigenlijk allemaal wel prima spelers. Ik bedoel, Haller was of Probes was iets hoger, Tadic was iets hoger. Dat waren allemaal spelers die op zich wel geleverd hebben. Maar ja, nu heb je met Bessie de eerste, denk ik, waar al twijfel overkomt.
Nou, maar ik denk dat je zo'n jongen, als er maar genoeg voetbal om hem heen wordt verzameld,
dat het wel kan.
Ga je die voor minimaal dat bedrag kunnen verkopen. Ik ben geschrokken echt van het bedrag wat ze voor Ocampos wilden betalen.
Ja, dat is anders, ja.
Er staan heel wat leuke clubs op zijn cv, maar ja, ik vind het allemaal wel te mager wat hij heeft laten zien.
Nee, dat wordt langzamerhand wel duidelijk dat niet lekker, geen lekkere transfer is geweest.
Ook vanavond weer geen rol voor hem. Hè? Die zal toch wel in januari weer teruggaan naar Sevilla, zou je bijna denken.
Dat zou je bijna zeggen van wel. En ik hoorde ook dat ze hem terug willen, schijnbaar.
Ja,
dus
ja,
dat zou helemaal mooi zijn. Nou, bring back CX, zou ik dan zeggen. Dat zou de perfecte oplossing zijn. Jan, goed dat je het nog even aanstipt als uitsmijter. Luisteraars, bedankt weer voor deze wedstrijdeditie. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En toch nog iets positiefs uit kunnen halen. Zou mooi zijn. Wij zijn er volgende week weer. Of ja, ik niet. Ik ben volgende week op Curaçao, op vakantie. Dus ik ga daar kijken, maar niet een podcast opnemen. Dus Jan, ik denk dat jij het met Lars mag gaan doen.
Ik weet niet, de thuiswedstrijdjes zijn meestal niet voor mij. Maar, of de uitwedstrijdjes.
Dan gaan we zien, dan wordt het nog een verrassing.
Gaan het zien, precies.
Yes. En in principe is ook nog een reguliere podcast deze week. Dus dat komt helemaal goed. Jan, bedankt. Luisteraars, bedankt. En
fijne vakantie buiten.
Ja, ciao.
Let's go, Ajax.